wie ik ben. Halleluja, ik ben gekozen. Halleluja. Kan iemand zeggen, ik ben gekozen, ik ben niet verlaten. Halleluja. Maakt niet uit waar je bent. Halleluja. Je kan je misschien verlaten voelen, maar je bent gekozen, uitverkoren door de Heer. Halleluja. Om een bestemming, halleluja, te vervullen. Om een doel te vervullen. Amen. We zijn geroepen naar zijn voornemen. We zijn geroepen, halleluja, volgens zijn perfecte plan. Je bent hier niet toevallig. God heeft jou geroepen. God heeft jou eruit genomen. Amen. Hij heeft jou helemaal eruit genomen uit de duisternis. Hij heeft je voeten gezet op de rots. Halleluja. En nu kunnen we beginnen bouwen. In Jezus' naam. Halleluja. Dank u. Jezus, amen. Het is goed om jullie allemaal te zien. Amen, Meli. En kinderen. Amen. Goed om jullie te zien. Ik wou zeggen Shanita, maar Shanita niet. Amen, dat is Merlin. Merlin en Johanna. Amen. God zegen, welkom in het huis van de Heer. Halleluja. Deze morgen had Elisabeth nog gevraagd om te bidden voor haar. Zij moet inzicht naar het ziekenhuis om daar een ingreep te doen. En ze is daar een beetje ongerust over. Kunnen we even Elisabeth voor de troon brengen van genade. Amen. Dat de Heer ze mogen bedekken met zijn vrede. Vader, u bent de vredevorst. U bent de prins der vrede, Heer. Halleluja, halleluja. Vader, laat elke leugen, Heer, elke ongerustheid, Vader. Alle angsten, Heer, die ons zo, ons geloof doen wegzuigen, Vader. In de naam van Jezus, halleluja. Laat uw geloof neerdalen in de plaats, Heer Jezus, waar dat ze is, dat ze stoutmoedig naar de troon mag komen, Heer. Zonder vrees, Vader, halleluja. We leggen, halleluja, haar lot in uw handen, Vader. Amen. O, Vader, laat degene die haar opereren, Vader, op dinsdag, Heer, laat ze handen krijgen, Heer, stabiele handen, Heer. In de naam van Jezus, laat ze inzicht krijgen in wat er mankeert, zodat het kan opgelost geraken in de naam van Jezus. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja, ik ben niet verlaten. Halleluja, ik ben gekozen in Jezus' naam. Amen. Als u Bijbel bij hebt, mag u naar Romeinen hoofdstuk 8 gaan. En Lucas gaat vandaag de tekst op het scherm laten komen. Dat gaat wel lukken, hè, jongen? Als het niet lukt, zal de papa ook komen helpen. We hebben ook een paar verjarigen gehad, hè? Terwijl jullie allemaal nog je Bijbel gehad. We hebben ook een paar jarigen gehad. We hebben Johanna, die verjaard is. Amen. Halleluja. Ik zei Johanna. Je mag uw kaartje komen halen. We gaan niet kijken naar het nummer dat erop staat. En hoeveel jaar. Maar je ziet erin, trekt er 20 jaar af. Van dat nummer dat erop staat. En zo zie je eruit. Amen. Doet een 11 maar. Voilà. Ja, het is zoals de Bijbel zegt. Hè, toen ze uit de 40-jarige woestijntrip kwamen. Zij die trouw bleven aan de Heere. Amen. Het was alsof ze geen gaten hadden in hun kleren. Het zag alsof ze niets hadden geleden. Joshua, die had nog steeds de kracht, amen, om reuzen te gaan beslechten. Amen. Die wou de bergen, of was het Caleb? Het was Caleb. Amen. Caleb, die wou de bergen innemen. Amen. Ook al had hij juist 40 jaar in de woestijn gebleven en rondgezult. Ik bedoel, als ik 40 jaar in de woestijn zit, dan zou ik denken van, geef mij maar een pensioen, ergens aan een meertje. En laat me met rust. Maar nee, die had nog de kracht van de Heer, amen, om reuzen, amen, te gaan beslechten. Om vestigingen op bergen te gaan innemen, in heuvels, amen. Dat is het moeilijkste wat er is. Dat is er wanneer je met de Heer wandelt, amen. Dan kan je wel moe geraken in het leven, maar op de een of andere manier ververst hij uw energie, ververst hij uw visie, want je hebt een identiteit die niet vergaat, amen. Het is zoals hij zegt, zij die in mij geloven, amen, is een bron van levend water, die uit je stroomt voor zij die in mij geloven. Hij spreekt over een nieuwe identiteit dat je krijgt. Een nieuwe het doel dat je krijgt. En dat vergaat niet, want het is gezet op het kruis. De identiteit is gespijkerd aan het kruis. En ik zou vandaag willen spreken. Voor diegenen die de aankondiging moeten weten, woensdag is een halte bijbelstudie. We zitten ondertussen aan hoofdstuk 8 van Openbaringen. Heel interessante Bijbelstudie. Het is niet omdat ik het geef, maar ik leer er zelf heel veel bij. Amen. En dan is dat heel interessante nieuwe zienswijze. Amen. Dat de Heer u daarbij mag zegenen. Romeinen 8, 31. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Wat moeten wij hier nog verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Opnemen. Zeker? Ah, dankjewel, opa. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon, let goed op, want ik ga de verschillende versen uit elkaar al opbreken, stuk voor stuk, want hier zit heel veel, hier zit levensveranderende boodschappen in. Zoals één zinnetje, één vers kan een klik maken in uw denken, en dat maakt dan een verschil in uw doen. Amen. Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? Wie? God zelf spreekt hem vrij. Wie zal hem veroordelen? Christus Jezus die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Dus Jezus gaat me al niet oordelen. Maar hij pleit voor ons. Amen. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard. Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles. In wat alles? In tegenspoed, in ellende, in vervolging. In dit alles zegevieren wij glansrijk dankzij hem die ons heeft lief gehad. En ik ben ervan overtuigd dat dood, nog leven, engelen, nog machten, met andere woorden, geen enkel een duivel, geen enkel engel, geen enkel vervolging, geen enkel goed leven. Krachten, heden, nog toekomst. Hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ik ben ervan overtuigd dat ons niet zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. Amen. Amen, laten we even bidden. Vader, we danken u voor deze krachtige, krachtige woorden, Vader, die u doorheen de hand van apostel Paulus heeft doen neerpennen, Heer, als een boodschap voor uw kerk, Heer. Een kerk die vragen heeft, een kerk die geconfronteerd wordt met verleidingen om terug te keren, Vader. Dank u, Jezus, om ons een nieuwe visie te geven en onze ogen gefocust te houden op wat u heeft gedaan in Jezus' naam. Amen. Ik ga eventjes hallo zeggen tegen degenen die online zijn. Amen. God zegen. Iedereen. Anna, Michaela. Amelia, Rebecca, God zegen iedereen. Amen. Dank u voor in te tunen. Er zijn nog een paar plaatsjes vrij, moest je volgende week kunnen komen. We zaten vandaag bijna aan maximum capaciteit. Ik denk dat er nog twee stoelen vrij zijn. Amen. Laten we de passage die we juist hebben gelezen een keer opbreken, stuk voor stuk. Dus het begint in vers 31. Hè. Lucas, je moet terug naar vers 31 gaan. Hè? Van hoofdstuk 8 van Romeinen. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Dat is allemaal een statement dat je al hebt gehoord, waarschijnlijk. Hè? Dat wordt heel goed gepreekt. Als God voor ons is, hè, wie kan dan tegen ons zijn? En dan beginnen we allemaal te juichen. En dan soms kan het zijn dat, hè, de maandag nadien, na de zondag, dan komt het leven daar terug. En dan vergeet je wat je juist hebt zitten juichen. En dan gaat het weer door stof en, oh, wat een moeilijk leven is dat toch, dat christen zijn, zeg. En iedereen is tegen mij. Ah, en ik moet dit opgeven, en ik moet dat opgeven, en ik mag dat niet doen. En we vergeten wat we juist hebben zitten te prijzen en zo verder. Hè. Maar we moeten dat diep in ons hart krijgen, hetgeen dat hier wordt gesproken. Hij zegt hier, zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Hij gaat redenen geven waarom God voor u is. Ja. Hij gaat redenen geven waarom hij niet tegen u is. Ja. Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard? Jezus aan het kruis, hè? Maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven. Dus we hebben waard. Ja? Er is iets in ons dat God heeft gezien dat het waard was om te redden. Amen. Onze ziel
aan mij was waard om te redden, dat God dacht van, ik kom zelf naar beneden, ik word mens en ik verspil mijn bloed aan mij, zodat er eindelijk terug verzoening kan zijn en mens eeuwig leven kan hebben zoals ik het in het begin had bedoeld. Amen. Er was waarde in ons. Dat betekent niet dat ik iets ben, maar dat betekent dat ik waardevol geschapen ben in het beeld van een waardevolle schepper. Amen. Dank u, Jezus. Je bent niet, we moeten stoppen met onszelf te zien als losers. Amen. Hoe moet ik zeggen, iemand dat niet veel waard is. We zijn veel waard. Amen. We hebben, zoals ik vorige week heb gepredikt, we hebben allemaal geschenken en gaven gekregen. God heeft creativiteit in u gestoken. Jij bent het beeld, amen, van je schepper. Amen. Maar we moeten gewoon voorbij die zonde en voorbij die fouten kijken naar het bloed van Jezus en zeggen, hey, jij hebt me nieuw gemaakt. Amen, ik ben een nieuwe schepping. En wanneer je in de spiegel kijkt, amen, naar jezelf, moet je denken, oh man, wat een lelijkaar staat daar, zeg. wat een lelijkaar staat er. Kijk niet naar dat buiten, amen, dat vergaat. Maar kijk verder, amen. En zeg van, wauw, oh, wat een schone sta hier. Kijk eens aan, Jezus, ik ben een zoon, amen, van de koning, amen. Ik ben een prins, kijk me hier eens staan. Ik wil je niet opscheppen over jezelf, maar doe dat maar af en toe een beetje, want dan schep je over het werk van de Heer. Oh, kijk eens aan hoe je mij hebt getransformeerd, Heer. Amen, ik was eerst een kwade, norse man die niet kon vergeven, die bitter was. Maar kijk me nu, halleluja, u heeft mij veranderd. U bent voor me, niet tegen me. En schenkt hij ons niet met hem alles? Amen. Als hij zijn zoon heeft geschonken, en dat is een feit in de geschiedenis. Amen. En dat is niet alleen maar voor iets dat gebeurd is. Amen. En laten we nu maar het beste van maken. Nee, zal hij, God die zijn zoon heeft prijsgegeven, zal hij ons nu dan ook niet verder op weg helpen om een leven te kunnen leiden zoals hij, amen, heeft de weg heeft uitgestippeld voor ons? Zal hij ons niet alles schenken? En sommigen denken misschien, oh yes, yes, ik krijg alles wat ik wil. Amen. Het zegt, zal hij ons met hem niet alles schenken? Het komt dus met andere woorden, die alles in het offer van Christus. Alles wat hij gekocht heeft aan het kruis, zal hij nu ook vrij aan zijn kinderen geven. Amen. En dat doet me denken ook aan de belofte van Abraham. Abraham, weet je wel, de belofte die hij heeft gekregen, die zijn allemaal ja en amen in Christus. Die zijn ja, want Christus is degene naar wie de belofte verwees. Hij zei, de belofte is voor jou en voor je nageslacht. In het enkelvoud, zoals Paulus het zegt in zijn brief aan de Galaten, verwijzend naar Christus, naar het zaad. Het Christus is de vervulling van de belofte van God aan Abraham. En aangezien ik een kind ben van Jezus, amen, ben ik ook erfgenaam naar de belofte. Wij zijn kinderen van Abraham, in het geloof van Jezus. Het begint misschien allemaal een beetje raar te klinken, want als je niet weet wat de belofte van Abraham is, dan is het zo, oh, maar kan mij nou maar bommen, maar... Oh, Abraham, maar dat is de vervulling daarvan. Een nieuw land, amen. Een nageslacht, dat betekent vruchten, amen, halleluja. Een land van melk en honing, daar waar dat er geen traan meer is, daar waar rechtvaardigheid heerst, amen. Dat is mijn land. En we hebben het niet over een letterlijk land, amen. Ga niet naar Israël, ga daar geen huis bouwen en zeggen van, dat is mijn land. Nee, het land is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde dat hij heeft gekocht voor ons. Dank je, Jezus. Amen. Nu, wat nog krachtiger maakt deze passage, is de achtergrond van de Romeinen te onthouden. Paulus schrijft een brief naar Romeinen en vele christenen in de gemeente, over heel het Rijk trouwens, maakten zich zorgen om hun status als christen. Want christen zijn in de eerste eeuw, dat was geen pretje. Dat was niet zoals vandaag. Amen. Iemand al vervolgd geweest omdat je christen bent? En met vervolgd bedoel ik bespuwd, een steen naar je hoofd gekregen, een werkgever dat zegt van sorry, ik wil je niet aannemen omdat je christen bent, iemand al meegemaakt? Nee. Hè? Maar in de eerste eeuw was dat wel het geval. Ja? Je moet weten, Jodendom was in de eerste eeuw was een officieel erkende godsdienst. Door de Romeinen. Zij zei, oké, die Joden die wonen daar in Israël, we laten die daar wonen in vrede, we willen niet te veel opstanden, laat die maar naar hun tempel gaan, laat die maar gaan met hun offeren van hun lammeren, en we gaan ze niet alles laten doen, we gaan ze natuurlijk wat controleren. Hè. Ze mogen de wet van Mozes in ere houden, ze mogen hun Sabbat doen. Eén ding mochten ze niet, de doodstraf opleggen, dat mochten ze niet doen, dat moesten de Romeinen zelf doen. Hè. Ze mochten naar hun tempel gaan, al die zaken, dat is oké. Maar elke andere godsdienst in het Romeinse Rijk was niet toegelaten buiten de godsdienst van de keizer. En dat was dus de keizeraanbidding. Dat was dus, er is maar één heer en dat is de keizer. Keizer is heer. Ja? En de christenen, die komen uit het jodendom, die nu geen bescherming meer hadden onder het jodendom als officieel erkende godsdienst, zaten nu opeens als status van secte. Ze hadden geen bescherming, ze konden niet zomaar hun eigen kerk gaan oprichten, zonder dat de Romeinen zeiden van, ja, doe maar. Hè. Nee. Zij werden al aanzien als iets abnormaal, wat eigenlijk niet toegelaten was. Ja? En dus, zij kregen constant te maken met verleidingen, als christen zeiden, die uit de Joodse religie kwamen. Zij maakten die verleiding mee om terug te keren naar het jodendom. Snap je? Omdat daar veiligheid was. Daar werd men niet vervolgd. He, dus al diegenen die in de tempel tezamen kwamen, die lieten ze met rust. Maar hier is dat nieuwe secte, het christendom, dat uit het jodendom komt. En er is een constante verleiding om terug te keren naar het jodendom, om terug naar de wet te keren, om terug naar de tempel te gaan, om beesten te offeren, want dan gingen ze u met rust laten. Dan gingen de Romeinen, dan gingen de Joden u met rust laten. En wie wil er nu graag vervolgd worden? Wie wil er nu graag vervolgd worden? Niemand wil graag vervolgd worden. Ja, nochtans had Jezus heel veel waarschuwingen gezegd. Hij had heel veel keer gezegd van, gezegend zijn zij, die gaan vervolgd worden omwille van mijn naam. En hij zegt dingen, laat alles achter. Hè. Kijk naar voor, want er gaan verleidingen komen om achteruit te kijken naar wat je hebt achtergelaten, om er terug naartoe te gaan voor veiligheid. Maar de Heer zegt, nee, laat het achter, ik ben je rots, ik ben je veiligheid. Ik ga dat hier allemaal vernietigen. Al de oude ga ik vernietigen. Er is iets nieuws gekomen. Blijf niet steken in het oude. Amen. Zo waren de toestanden in de tijd. Als je nieuw werk wou en je zei dat je een christen bent, dan zei je, jammer, nee, die erkennen wij niet, Christus. Er is maar één Heer. De keizer is Heer en jij moet je trouw zweren aan de keizer. Of ben je een Jood misschien? En dan kwam het, ja, ben ik nu een Jood? Moet ik nu gaan zeggen dat ik christen ben? Als ik zeg dat ik christen ben, kan ik geen job hebben? Gaan ze mij niet... En keizer Heer? Nee, keizer is helemaal niet Heer. Christus is Heer. Dan moet je een groot geloof hebben om dat te kunnen zeggen. Amen. En nu kunnen we begrijpen, al die verleidingen om terug te gaan naar het jodendom. Nu kunnen we begrijpen waarom het boek van Hebreeën werd geschreven. Waarin men christenen probeert te verleiden om terug te keren naar het verbond onder Mozes. Want daar is tenminste veiligheid. Daar word je niet vervolgd. En dus mensen hadden vragen. De mensen in de gemeente van Rome hadden vragen. Ze zaten met bedenkingen. Ze zaten met verleidingen om terug te gaan. Om achteruit te gaan, om achteruit te kijken, want ze dachten dat de vervolging die ze meemaakten, dat een teken was van de haat van God naar hun toe. Hoe kan God ons lief hebben, als we hier zo vervolgd worden? Ze zaten met vragen, waarom beschermt God ons niet? Waarom beschermt God ons niet, als hij ons zo lief heeft, zoals je Paulus predikt? Waarom beschermt hij ons dan niet zoals de Joden? De Joden worden toch een hele tijd beschermd. Waarom zouden we niet teruggaan? Die kunnen makkelijk daar gaan liedjes zingen en in de tempel rond zitten dansen. En wij worden hier vervolgd van de ene kant naar de andere kant. En dus die vragen waren er, want wat wil ik zijn? Ze hadden niet zo'n Bijbel zoals wij. Hè? Wij lezen de woorden van Jezus. Of kunnen ze elke dag lezen? Daar kunnen we bemoedigd door worden. Daar kunnen we lezen wat er allemaal ging gebeuren. Amen, maar zij... Zij hadden dat niet, dus zij hadden een brief nodig van Paulus die hun even ging de les spellen om te zeggen wat ze allemaal hebben ontvangen. Amen. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? En dan gaat hij verder, vers 33. Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? Gaan de Romeinen u aanklagen? Gaan de Joden u aanklagen? Nee, God zelf spreekt hem vrij. Wie zal hem veroordelen? En er werden mensen veroordeeld. Amen. Paulus zegt, Christus Jezus die gestorven is, meer nog die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Halleluja. Halleluja. Jezus veroordeelt niet. Hetgeen dat je meemaakt is geen oordeel van God. Amen. De vervolging die je meemaakt, beste christenen in Rome, is geen oordeel van God. Is niet God die malcontent is over u. Nee, Christus pleit voor u. Je zit met hem in hemelse sferen. Het betekent niet dat je vervolgd wordt. Het betekent niet dat je slechte dingen meemaakt in je leven. Dat God je niet meer graag ziet. Dat is heel zijn boodschap dat hij probeert duidelijk te maken. En ik ook vandaag naar jullie toe. Hè, ook al leef je niet meer in de eerste eeuw. Maar ook vandaag kunnen die verleidingen komen om terug te keren naar hetgeen dat je hebt achtergelaten. Want daar was het zogezegd veilig. Daar had je nog vrienden. Daar had je nog mensen hè, die goed over je spraken. Maar opeens dat je christen werd en je begon zo raar te doen. En raar te spreken. En je ging niet meer mee op café. En je deed dit niet meer. En was dan wel, hè, wat een rare is dat. En nu kijken ze me raar aan op het werk. En eigenlijk, ja, ik heb dat niet graag dat gevoel. Ik wil wel teruggaan. Ik zal het maar verzwijgen, hetgeen dat ik ben. Ik zal maar doen alsof ik een van hun ben. Zodat ik toch aanvaard kan worden. Door mijn collega's, maar als God voor ons is. Wat maakt het uit wat dat ze zeggen over u? Amen, wat maakt het uit? Amen. Of ze rollen over uw nieuw geloof. Ze rollen niet over u, maar over de Heere die in u is. Amen. Halleluja, dank u Jezus. Vers 35. Zie, dank u Jezus. De waarheid maakt ons vrij. Amen. Het is hetgeen dat je vandaag leest en als dat goed doordringt in je hart, zal het je vrijzetten. Dan gaat je niet meer echt, ga je niet meer malen om hetgeen dat ze zeggen over je. Dan maakt het niet meer uit of je vervolgd wordt omwille van zijn naam. Amen. Dan maakt het allemaal niet uit, want je hebt een nieuwe identiteit gekregen. Je weet, God is voor mij. Hij pleit voor mij. Amen. Niks kan me scheiden van de liefde van God. Dat staat vast in het kruis. Amen. Wat maakt het uit? Amen. Het gaat u een nieuwe identiteit geven. Het maakt je vrij. Want de waarheid maakt ons vrij. Niet gevoelens maakt ons vrij. Niet omstandigheden maakt ons vrij. Amen. Gebed maakt je ook niet vrij. De waarheid maakt je vrij. En dat klinkt heel raar als ik dat zeg. Oeh, gebed maakt niet vrij. Er zijn mensen die van gebed een religie maken. Amen. Er zijn mensen die denken, handoplegging maakt me vrij. Nee, de waarheid maakt je vrij. Ja, je kunt aangeraakt worden door een handoplegging, door een profeet, zus en zo, door een zuster die voor je bidt. Je kan je eventjes beter voelen, maar het is je volgende dag dat je weer alleen zit. Hè? En de gevoelens, slechte gevoelens komen weer en de verleidingen komen weer. Amen. Heb je dan weer iemand nodig die voor je gaat bidden? Heb je dan weer een voorganger nodig die je de handen gaat opleggen? Heb je dan weer een gebed nodig? Oh, hier zijn ik er, alsjeblieft, doe iets met die situatie, want ik kan het niet meer aan. Ik kan het niet meer aan. En de duivel zegt, haha, ik kan het niet meer aan. Yes. Eindelijk, dat is waar ik hem wil hebben. Helemaal hopeloos. Hij weet nog ineens wie hij is. Hij weet nog ineens welke kracht dat hij heeft. Hij weet nog ineens wie hij is in Christus. Dat is waar ik hem wil hebben. Zolang hij zich focust op de slechte situatie, dat is oké. Maar het is de waarheid over wie je bent. Desondanks, in tegenspoed, in dood, in leven, door machten, krachten, eender wat. Het is de identiteit die je hebt. Amen. En de waarheid daarover, dat je vrij zet. Kan iemand zeggen amen? Ik geloof het. Amen. Daar wordt weinig gepredikt. Wordt weinig, spijtig genoeg, weinig gepredikt. Ze maken mensen te afhankelijk van andere mensen. En we hebben elkaar nodig, maar ik ben niet afhankelijk van u. Amen. Ik heb u nodig en de gaven die God u heeft gekregen om het koninkrijk van God uit te breiden. We hebben elkaar nodig, maar ik ben niet afhankelijk van u. Amen. Ik ben afhankelijk van wat hij heeft gedaan aan het kruis. Amen. En dus we mogen mensen niet afhankelijk maken van kerkdiensten. Amen. Van elkaar. Want er komt een sfeer, en ik heb het pas nog op Facebook gelezen, en een andere voorganger, die zei het nog. Kerk wordt een entertainment. Snap je wat ik wil zeggen? De entertainment is in de kerk geslopen. Iets dat we op zondag doen om ons goed te voelen. En voor sommigen is het direct ook de aerobic workout van de week. Waar dat ze wat kunnen bewegen. En de rest van de week doen we niets. En dus we focussen. Oh yes, zondag. Ik kan niet wachten tot zondag. Eindelijk, de dag van de Heer. Maar de dag van de Heer is toch elke dag. Amen. En het is omdat we niet meer naar de cinema kunnen en we kunnen minder dag halen en we kunnen niet meer op café gaan, dat we nu van de zondag onze entertainmentdag hebben gemaakt. Maar laat het zo niet zijn. De dag van zondag is een dag om samen om hem te eren en te prijzen. Maar laat uw ziel niet geëntertained worden, sorry, door wat er hier op het platform wordt gezegd of gedaan. Amen. Het is de Heere zijn samenkomst waar dat we een woord krijgen dat ons richting geeft om een nieuwe weg op te slaan die hij heeft gemaakt voor ons. Niet om terug te gaan naar huis en hetzelfde te doen en wachten van, oh, ik kan niet wachten. Als volgende week weer zondag is, want amai, ik heb het nodig. Dat is raar, maar dat zeggen christenen. Niet allemaal, maar het gebeurt. En pas op, ik heb het ook gezegd. Ik heb het ook gezegd. Heb je ook niet gezegd van dat je zo'n faith booster nodig hebt? Maar de faith booster is hier. Wie de Zoon, halleluja, vrij maakt, is werkelijk vrij. En de waarheid, amen, zal je vrij maken. Ik wil je niet zeggen dat je niks gaat voelen en dat je geen ervaring... Ja, we hebben allemaal ervaring nodig. Amen. We hebben Gods aanwezigheid nodig in ons leven. Oh, wat goed is het, amen, om hem te voelen. Amen. Oh, wat goed is het om gebed beantwoord te zien. Wat goed is het wanneer iemand vervuld wordt met zijn Heilige Geest en begint in tongen te spreken voor de eerste keer. Prijs de Heer, dat hebben we nodig en we bidden daarvoor en we prediken het. Amen. Maar daarna moet je iets gaan doen met die ervaring. De ervaring bevestigt het woord. En met het woord moeten we verder gaan. Amen. Halleluja. Maar we gaan niet op zoek naar tekenen. Tekenen zullen ons volgen, die geloven. Dat is een belangrijk verschil. Waar was ik? Nou, vers 35. Wat zal ons scheiden? Zijn we nog mee, Lucas? Goed, jongen. 35, jongen. Oh, dat, nee, terug naar Romeinen 8. Je bent met een volgende vers al aan het verklappen. Romeinen 8, en terug naar die boos, en dan naar de 35. Ja, naar beneden gaan. 35. Dankjewel. Ik ben, wat zal ons scheiden? Van de liefde, van Christus tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard. Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Nu, dit is een psalm dat hij quoteert in vers 36. Er staat geschreven. Met andere woorden, Paulus zegt tegen de kerk, hey, hetgeen dat je meemaakt, ja, de vervolgingen, de ellende, dat was reeds voorzien. Het was voorzien en het betekent niet dat Gods liefde minder is, het is voorspeld. Het gaat gebeuren. Het is een onderdeel van het leven. Deal with it. Amen. Maar je hebt wel een serieus verschil, nu dat je weet wie je bent. Amen. Dingen gaan gebeuren in het leven. Amen. Maar we hebben nu een God naar wie dat we kunnen keren en kunnen aanroepen. Amen. En kunnen zeggen, jij bent voor mij, wie kan dan tegen mij zijn? En wat kan me scheiden van de liefde van de Heer? Die zaken moeten gebeuren, was reeds voorspeld, maar u bent nog steeds voor mij gestorven aan het kruis. Of ik nu ellende meemaak of vervolging. Amen. Honger of armoede, gevaar of het zwaard. Er staat geschreven, jongens, het moest gebeuren. En dat is soms wat je in voorspoedigheid evangelie andersom hoort. En je komt tot de Heer en het gaat wel in orde komen. En je verlangens van je hart zullen uitkomen. Ze gaan het niet zo direct verkopen, hoor. Ze maken het zo wel wat mooi. Amen. Maar in de Bijbel is het duidelijk, het leven blijft het leven. Maar we hebben nu andere sleutels om met het leven om te gaan. Amen. We hebben nu een andere mindset gekregen om met de zaken van het leven om te gaan. En o de Heer, dank de Heer, amen, dat wanneer dat er ineens een ziekte over me komt, amen, dat wanneer dat ik ineens word geconstateerd met kanker, ga ik in paniek schieten? Waarschijnlijk wel, ik weet het niet, amen. Maar ik bid in de naam van Jezus dat hij mijn gedachten mag bewaren, dat er vrede over mag komen, dat ik mag bidden in de naam van Jezus, dat zijn wil mag geschieden, amen. En dat hij, wat er ook mogen gebeuren, zijn liefde doet laten openbaren in de beproeving. Want het is doorheen beproevingen, amen, dat we echt de uitkomst van de Heer kunnen zien. Dank u Jezus, dat is wat ze verkondigen. Dat is wat Petrus verkondigt. Het is doorheen beproevingen dat uw geloof wordt getest en dat je kunt zien dat je geduld hebt. En als je geen geduld hebt, moet je bidden voor volharding. En de Heer zal het u wel geven. En we bidden, oh Heer, geef me geduld, want oh, die rot vent van mij, alle Heer, oordeelt hem, doet. Ik heb geduld nodig. En de Heer zegt, ja, maar ik ga u geen bovennatuurlijk geduld geven. Ik geef u een situatie waar dat jij hetgeen dat je hebt gehoord kunt toepassen in de praktijk. Amen. Wie van jullie heeft al eens gebid voor extra liefde? Heer, geef me extra liefde. Geef me extra liefde voor die persoon. Geef me extra liefde voor die situatie. Geef me extra geduld. Dus gebid dus voor een vrucht van de geest, terwijl de geest al in u zit. Eigenlijk moet je gewoon doen hetgeen wat de Heer zegt. Heer, ik kan hem niet uitstaan, maar ik vergeef hem. Ik vergeef hem. En als ik hem volgende keer zie, ga ik een goed woord zeggen. Je moet niet wachten tot het gevoel van de liefde komt. Amen. Je doet het omdat je weet wie je bent in Christus. Je bent veranderd. En dus je gaat anders reageren. Je gaat andere dingen zeggen. Amen. In plaats van te wachten tot je een nieuw gevoel van liefde krijgt. Amen. De Heer kan het doen. En pas op, hij kan over je komen. En je kunt ineens helemaal anders beginnen denken en beginnen voelen. Oh, en dat is zo makkelijk om de Heer te volgen. Maar laten we eerlijk zijn. Hoeveel keer is dat al gebeurd? Hè? Laat eerlijk zijn, meeste van de tijd is het situaties waarin dat wij de stap moeten zetten in geloof en zeggen, mijn gevoelens ga ik opzij zetten. Ik ga Jezus Christus uitbeelden zoals hij het heeft gedaan. Denk je dat het makkelijk was voor Jezus? Om dat kruis op te gaan pakken? Wat heeft hij in de tuin zitten roepen? He? Neem het alstublieft van mij weg. Neem het alstublieft van mij weg. Als er een andere manier is. Neem het weg, als er geen andere manier is, ik zal het doen. Maar hij ervaarde de verleiding, hij ervaarde de pijn. Het was geen makkelijke opdracht. Hij zei nu, oh God, laat me alsjeblieft die pijn niet voelen. Geef mij een bovennatuurlijk gevoel van vreugde, dat ik opeens, hey, kom aan, kruis, laten we het doen, maakt allemaal niet uit. Nee, hij wist wat er te wachten stond, maar hij koos ervoor om te gaan, want hij zag in de toekomst al die zielen die gered gingen worden. Amen. Hij keek niet naar achter, hij keek naar voor. Dank u, Vader. Waar was ik? Ah ja, vers 37. Lucas? Heel goed, jongen. Amen. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst. Onthoud dat even. Heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Amen. Heden nog toekomst. Er staat er één woord niet bij. En wat is er buiten heden en toekomst nog? Ja, het verleden. Het verleden. Het verleden. Is een krachtige verleiding die de duivel heel veel gebruikt, die de vijand van uw ziel heel veel gebruikt om mensen constant achterom te doen kijken. En dat kan ons weerhouden om de liefde van God te ervaren in het heden. Ja? En ja, als je het niet ervaart in het heden, gaat het in de toekomst ook mislopen. Ik zeg niet dat het ons weerhoudt van de liefde van God, maar het weerhoudt ons wel de liefde van God te ervaren. Amen. Liefde van God is er altijd uitgestrooid. Maar als ik de hele tijd met mijn gedachten in het verleden zit, wat het ook mogen zijn, iemand dat u iets heeft aangedaan, steeds teruggaan naar dat trauma-event in uw leven en dat gebruiken als excuus om niet te veranderen, snap je? Van ze hebben mij gemaakt, vroeger, ze hebben mij zo gemaakt, ik ben nu eenmaal zo, ik kan niet veranderen. Dat weerhoudt u ervan om uw identiteit te zien die Jezus heeft gegeven aan het kruis. De nieuwe identiteit, de nieuwe schepping die je bent in Christus. Amen. En het is een valstrik die hij gebruikt bij iedereen om steeds maar terug te denken aan wat je hebt achtergelaten. Of wat ze hebben gedaan. En hij is een beschuldiger. Satan is een beschuldiger. Dat is zijn naam, dat is wat zijn naam betekent. Hij beschuldigt, hij fluistert die mensen hun naam in je oor. Hij fluistert die evenementen van vroeger in je oor. Hij zegt, vroeger was het toch wel wat beter. Hè? Zie nu waar je nu bent. Hè? Helemaal alleen. Hè? Ze hebben je allemaal in de steek gelaten. Zei God niet dat hij je niet ging afvallen. Zie waar je bent. Hè? Vroeger had het beter. Hadden veel meer vrienden. Leef niet in het verleden. Ik weet, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat is een proces, amen. Dat bij de ene wat langer duurt dan met de andere. Sommigen begrijpen direct wie ze zijn en kunnen direct het verleden achterlaten en zeggen van, hoe prijs de Heer. Halleluja. Het oude is voorbij. Nieuw is gekomen. Ik ben nieuw. Ik heb nieuwe gedachten. Ik heb een nieuwe geest. Ik heb een nieuw verbond. Het oude verbond is voorbij. Amen. Er is geen plaats meer voor bitterheid, voor kwaad. Kwaadheid en aanstoot nemen in het hart en in het verstand van een opnieuw geboren christen. Want God heeft een nieuw hart gegeven. Een nieuw hart dat eigenlijk geen aanstoot meer neemt. Gezegend zijn zij, zei Jezus, die geen aanstoot nemen aan mij. Gezegend zijn zij die geen aanstoot nemen, überhaupt aan mij. Maar alles van zich wil kunnen laten afglijden en zei, de Heer shall deal with it. De Heer, ik moet me focussen op wat voor me ligt en ik laat los hetgene achter me ligt. Amen. Ik heb goed nieuws vandaag. Dit is een goed nieuwsboodschap. Jezus heeft iets nieuws gemaakt. Amen. Laten we de oude afleggen. Laat het ons niet weerhouden om de liefde van God en het doel van God en de identiteit van Jezus, halleluja, in ons leven te zien komen. Laat het ons niet van weerhouden. Lucas 9. Lucas hoofdstuk 9. Dank je, Lucas. Heel goed. Ik zal u een paar verzen geven waarin Jezus waarschuwt dat er moeilijke tijden gaan zijn en dat ze maar beter niet achterom kunnen kijken. Want als ze achterom gaan kijken, zullen ze onder oordeel komen. Ja, luister. Lucas 9:61. Weer een ander zei, ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. En Jezus zei tegen hem, vers 62, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Ja? Een andere vers, Lucas 14. Dus als je de hand aan de ploeg slaat, je blijft achterom kijken, vroeg of laat gaan we scheef. Hè? En dan zit er naast u een akker. Je kunt niet rechtdoor gaan wanneer je achteruit kijkt. Amen. Hij zegt, dan ben je niet geschikt. Als je zegt, ja, maar mijn moeder en vader. Ja, maar ik kan toch niet alles achterlaten, Jezus. Mijn moeder en mijn vader. Nee. Lucas 14:25. Grote mensengemeenen trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei, wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder, en vrouw en kinderen, en broers en zusters. Oh, dat is radicaal. Radicale praat hier van Jezus. Wie niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. Wow, dat is toch radicaal. Breken met kinderen, met je broers en zusters, en sommigen hebben dat letterlijk opgepakt, spijtig genoeg. En vanaf het moment dat zij christen zijn geworden, en de pastor heeft zo'n preek gegeven van, breken met, en een onheilige in het gezin, buiten ermee. En de kinderen die slecht doen en die zondig in uw huis, ga zet, de man of vrouw van het huis, zet ze buiten, je moet ermee breken. Dat is natuurlijk slecht advies, want wat wil Jezus eigenlijk zeggen, in deze context en in deze situatie, ze moesten, als je Jezus wil volgen, moeten een radicale beslissing maken. Wetende dat het oude voorbij is en het nieuw is gekomen. Men moest gaan breken met het judaïsme, met het jodendom. Hij sprak tot joden. Hij sprak tot joden die tot Christus zouden moeten komen en dus christenen zouden worden, ja, een nieuwe secte, een nieuwe godsdienst. En daar ging vervolging van komen. En wie niet bereid was om dat pad op te gaan, zal dus steeds terugkeren naar hetgeen dat ze achter hebben gelaten, hun broers. En hun zus, ja, maar mijn broers en zusters, dat is een fariseer in de tempel. Ik kan dat toch niet zomaar achterlaten? Ja, maar ik had een hoge functie. Ik was schriftgeleerd. Ik kan dat toch niet zomaar achterlaten, was de verleiding. En ik ben er zeker van dat vele hoogopgeleide fariseers, zoals Nicodemus bijvoorbeeld, en die Jezus wel willen volgen, omwille van wat hij predikt, maar dan heb je die andere kant, het jodendom dat hun bescherming biedt, een inkomen, hè, als je een fariseer waart. En collega's die hoog van u spreken. En professor dit, professor dat. En dan moet je allemaal gaan achterlaten nu dat je christen bent. Ja, dan moet ik toch wel even nadenken. Maar Jezus zegt, hey, als je niet bereid bent om te breken met het oude verbond, want ik ga een nieuw verbond institutionaliseren, dan kan je mijn leerling niet zijn. Dan ben je niet geschikt voor het koninkrijk, want Jeruzalem en de tempel gaat worden geoordeeld. Het gaat worden vernietigd. En als jij niet kan breken met de oude religie, ga je blijven in Jeruzalem. En wat gebeurt er met Jeruzalem 70 na Christus? Grondgelijk gemaakt door de Romeinen. letterlijke dood. We hebben het niet over spiritueel oordeel, maar letterlijk. En ook spiritueel natuurlijk. Jezus zegt dit nog eens, expliciet, ook in Lucas 17. Lucas zegt dat precies veel. Je hebt dat opgepikt, wanneer Jezus zo'n ding zei. Je hebt dat allemaal opgeschreven in zijn evangelie. Lucas 17, 26. En zoals het eraan toeging in de dagen van Noach. Dat ken je. Dat ken je. Zo zal het ook zijn in de dagen van de mensenzoon. Dan denken we allemaal, oh ja, dat spreekt over wanneer dat hier allemaal naar de vantjes gaat. Maar dat is het niet echt. 27. Ze aten, ze dronken, ze huwden, ze werden uitgehuweld tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en de vloed kwam die iedereen verzwolg. Vers 28. Of zoals het eraan toeging in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwen. Maar op de dag waarop Lot wegtrok uit Sodom, regende het vuur en zwavel uit de hemel en kwamen allen om. Zo zal het ook gaan op de dag waarop de mensenzoon wordt geopenbaard. Wie op die dag op het dak van zijn huis is, moet niet naar beneden gaan om zijn bezittingen te gaan halen. Wie op het land is, moet niet naar huis terug willen gaan. Denk aan de vrouw van Lot. Even wachten. Heb je dat nog laten zien, Lucas? Denk aan de vrouw van Lot. Wat is er gebeurd met de vrouw van Lot? Ja. Want ze heeft achterom gekeken. Ze moesten allemaal weg uit Sodom en Gomorra. Rap, snel, 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 zei de Heer. Want vuur komt. Zwavel komt en de stad gaat vernietigd worden. Ja? Kijk niet achterom, maar ga. Ga, wat deed de vrouw van Lot? Ze keek achterom. Ze was niet bereid om volledig los te laten waarvan ze werd bevrijd. Amen. En Jezus zegt, denk aan die vrouw. Ja? Wanneer de mensenzoon komt, met andere woorden, zijn uitspraak voor oordeel. Ja, hij heeft ook tegen de hoge priesters gezegd, vanaf nu zul je de mensenzoon zien komen op de wolken. Heeft hij gezegd tegen de hoge priester die hem had geslagen. Met andere woorden, jij zal het oordeel van de Heer zien komen in uw leven. Je zult het zien komen en ze hebben het zien komen in 70 na Christus, wanneer dat de tempel vernietigd werd. Hè? En dus Jezus spreekt over die passage. Hij zegt dat ook in Lucas 21 en Matthäus 24, wie op dat dak zit, hè, en je ziet de legers Jeruzalem omcirkelen, als je op een dak zit, ga niet naar beneden om iets te halen, maar vlucht uit Jeruzalem weg, ga naar de bergen, ga naar Judea, vlucht, want de tijd is kort. Daar hebben we het in de Bijbelstudie over gehad, hè, weet je wel. Amen. Vers 33, want wie probeert zijn leven veilig te stellen, zal het verliezen, maar wie het verliest, zal het behouden. Ik zeg jullie, die nacht zullen er twee in één bed liggen. De een zal worden meegenomen, de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan het malen zijn, zal de een worden meegenomen, de ander worden achtergelaten. Ze vroegen hem, waar, Heer? Hij antwoordde, waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Maar waar spreekt Jezus over? Dat je niet zoals Lot vrouw mocht zijn, want waar de een is, zal de ander worden weggenomen. Spreekt over de aanvalsroute van de Romeinen in 68. Na Christus, wanneer ze op weg gingen naar Jeruzalem. En ze hebben elke Joodse nederzetting, elke Joodse stad en bolwerk die in weerstand was tegen de Romeinen, hebben ze gewoon weggevaagd. Amen. Mensen waren in het veld aan het malen. En ze hebben gewoon mensen meegenomen, weggevaagd, gedood. Kind, maakt niet uit, vrouw, kind, man. Zonder mercy, zonder medelijden hebben ze gedaan, omdat zij de woorden van Jezus niet hebben herkend toen hij zei, vlucht, weg, wie probeert zijn leven veilig te stellen, zal het verliezen, maar wie het verliest, zal het behouden. Wie zegt van, moeder, vader, ik weet, jullie zijn nog steeds verknocht aan het Jodendom, ik weet het, maar er is iets belangrijker dan het oud verbond, er is een nieuw verbond. En Jezus heeft gezegd om te vluchten, om weg te gaan wanneer je die tekenen ziet. Amen. Ik blijf niet langer in Jeruzalem, maar ik ga naar de waarde dat de Heer zegt dat ik moet gaan. Amen. Ik wil even bidden in Jezus' naam. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Halleluja. Laten we niet achterom kijken, Heer. Want dan kunnen we uw dag missen. Oh, halleluja. Dank u, Jezus. Nu, wat betekent, en ik eindig hiermee, wat betekent dit nu voor mij? Hè? Aangezien Jeruzalem reeds is vernietigd en veroordeeld. Wel, het principe geldt nog steeds. Ja, hoe kunnen wij terugkeren naar onze oude wijze van doen en denken wanneer God ons iets nieuws heeft gegeven? Snap je wat ik wil zeggen? Hoe kunnen we terugkijken, achterom kijken, amen, terwijl God iets nieuws heeft gegeven? We veranderen in een zoutpilaar. We worden niet productief. Amen. Jezus had gelijk wanneer hij zei, wanneer je niet bereid bent om te breken met je familie, en hij bedoelde daarmee niet letterlijk breken, maar de familie die aan het Jodendom gaat vasthouden, maar Jezus die komt om iets nieuws te maken, om de wet van Mozes aan het kruis te nagelen, amen, zodat het niet meer nodig is om de Sabbat in ere te houden en beesten te gaan offeren en besneden te worden, maar uw familie wilt dat nog wel doen, maar Jezus zegt, als je niet bereid bent om te zeggen van, sorry familie, jullie kunnen uw offers houden, je kunt besneden blijven, maar ik en mijn huis, wij gaan Jezus volgen, want hij heeft iets nieuws gedaan, amen, en als je niet bereid bent om dat te doen, dan blijf je dus in Jeruzalem, dan blijf je dus vasthouden aan het Jodendom. En de Heer heeft gezegd, dat gaat neer. De tempel gaat neer. En als je eraan blijft vasthouden, ga je mee neer. Amen. En word je mee vernietigd. En hetzelfde geldt vandaag. Amen. Je denkt van, oh, maar het is al vernietigd. Nee, maar er komt nog een definitieve terugkeer van de Heer. Amen. En hetgeen dat gebeurd is met Jeruzalem, is een voorbeeld wat er gaat gebeuren, amen, met de hemel en met de aarde. Amen. Die zal nieuw gemaakt worden. Maar ik wil niet zijn in het kamp van degenen die willen achterblijven op aarde. Die zo verbonden zijn met het aardse en niet met het hemelse. Amen. Wij zijn niet de vrouw van Lot. Wij zijn de vrouw van Christus. En de vrouw van Christus, die kijkt voorwaarts. Amen. Naar waar de Heer heeft gezegd dat we moeten gaan. Ga naar de bergen. Ga naar de bergen, ik heb voor jou een plaats van bescherming. De bescherming is niet in het oude, de bescherming is niet in het Jodendom, de bescherming is niet in de tempel. Gaat allemaal vernietigd worden, man. Allemaal vernietigd worden, dat kan niet. Die tempel, zie hoe groot, dat kan niet. Jezus, wat zeg jij nu? Ha, vernietigd worden. Die staat er al honderden jaren en die gaat zo opeens vernietigd worden. Jeruzalem kan niet ingenomen worden. Zeg maar, dat is wel een redelijk straftaal. Dat dachten ze ook, maar de Heer zijn woord is uitgekomen. Amen. En zo zijn er ook sommigen onder ons, dat kan niet. Oh, dat gebeurt niet. Het zal wel niet gebeuren. We moeten klaarstaan. Amen. En je bent klaar wanneer je voeten staan op de rots. Wanneer je voeten staan op het nieuw verbond. Op het werk van Jezus. Niet op het oude, op het nieuwe. Amen. Daarmee dat ik vandaag het wilde prediken. Kijk niet achterom. Dank je, Jezus. Laat je verleden je niet gevangen houden in het heden. In Jezus' naam. Jezus heeft iets nieuws gedaan. En je moet geen afstand doen. Je moet zeggen, je moet je niet gaan opsluiten in een klooster. Zeggen van, oh jongen, oké, ik ga afstand doen. Ik ga me opsluiten in een klooster. Nee. Want dat is ook niet goed. Dat wil God ook niet. En sommigen denken dat, hè. Ze hebben dat letterlijk genomen. Breken met alles. Breken met alles. Kom, we gaan in een klooster en we gaan daar bidden. Hè? 24 uur per dag. En dan kunnen we eindelijk veilig bij God zijn. God zei, hoe kun je dan het evangelie verkopen? Wat is daar het goede nieuws aan? Stel voor dat wij dat allemaal moesten doen. Wat is daar goed aan? Onszelf afschermen van de wereld. Nee, je doet afstand van de wijze waarop de wereld denkt. Je doet afstand van de wijze waarop de wereld identiteit geeft aan elkaar. En op basis van hoe goed je doet. Op basis van hoe mooi je eruit ziet. Ja, en tegenwoordig is dat op basis van verschillende kledingsmaten dat je een bepaalde identiteit krijgt. Op basis van de mooie gefotoshopte foto, amen, dat je hebt gemaakt en dat je dan post op Facebook of Instagram. En dan krijg je die volgelingen en al die volgers en iedereen dacht, oh, je ziet er zo mooi uit, oh, fantastisch, wat een mooi meisje. En je denkt, oh, yes, ik heb eigenlijk identiteit. Dat is niet meer de wijze waarop wij identiteit verkrijgen. Daarmee moet je breken. Snap je wat ik wil zeggen? Blijf in de wereld, maar wees niet van de wereld. Dank u, Vader. Broer, je ook, hè? Kan je achter uw gitaar gaan zitten? Dank u. Ik neem genoegen. Ik neem genoegen met hoe God over me denkt. Ik neem genoegen met de identiteit die hij mij geeft door in het offer van zijn zoon. Dat is wat Paulus wou duidelijk maken. Niet langer laat ik mijn verleden, wat ik heb achtergelaten in het doopsel. Ik weet nog toen ik gedoopt werd. Amen. Halleluja. Iets is achtergebleven. Amen. Iets is achtergebleven in dat waterige graf. Iemand is gestorven in dat doopsel. En dat was mijn oude ik. En ik ben opnieuw, halleluja, opgestaan in de nieuwigheid van de Heer. Dank de Heer voor het doopsel. Amen, want dat is een herinnering. Dat is een daad dat je hebt gedaan in geloof. Zo je steeds kunt terugkijken en zeggen, ah, dat weet ik nog, 20 jaar geleden heb ik mijn oude ik achtergelaten. Oh, en dank de Heer voor de nieuwe geest. Dank de Heer, halleluja, voor de nieuwigheid. Nu kan ik wandelen zoals Hij bedoeld heeft, hoe ik zal wandelen. Amen. Dank u, Heer. We gaan als afsluiter nog een liedje zingen. En dan kunnen we dat toepassen in Jezus' naam. Thank you, Lord.